Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij en Neco Ship Supply.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We hebben een hoogbarend rechtgehalte in deze vrijdageditie van FC Rijnmond. Wat gaan we na? De trainer van de BVV Barendrecht, volgend seizoen in de tweede divisie, Leen van Steensel. Dennis Kranenburg is inwoner van Barendrecht, dat is dan in die zin een voetnoot. En Mario Bilate, hij lacht al, is een spits geworden in Barendrecht bij Smitshoek. Je gaat de derde divisie in, jongen.
Ja, klopt.
Gefeliciteerd.
Dank je wel.
Nieuw contract, hoe lang getekend?
Jaartje. Laatste jaartje.
30 doelpunten maken, denk ik.
Wie weet. Daar gaan we wel voor.
Ik rond af naar boven, minimaal. Ja. Nee, maar dit is een keuze die je natuurlijk bewust genomen hebt. Niet meer op het hoogste niveau, maar ja. Eentje daaronder.
Ja, nou ja, eigenlijk vorig jaar ook contact gehad toen ze nog vierde divisie speelden. Maar ik was gewoon heel eerlijk. Het op- en neerrijden naar werken dan een beetje zat. 3 kwartier zonder file, 3 avonden, ook nog een zaterdag. Werd in combinatie met werk iets te veel van het goede, dus... Ik twijfelde of ik nog door zou gaan. Ik had voor mezelf bepaald als ik door zou gaan dat ik dat lekker in de buurt zou doen. En met Smitshoek heb ik een club lekker dichtbij.
Mooie vereniging. Maar Leen, waarom heb jij hem niet opgetikt?
Ik zat al te wachten op deze vraag.
Ja?
En, we hebben heel even contact gehad. En op het moment dat hij zei dat hij nog niet fit was, was het gelijk ook voor mij niet te doen.
Oh. Maar
sorry.
Nu ben je fit, hoor.
Ja.
Ben je te laat, Leen?
Ja, wel lekker een foto.
20 kilo
zwaarder. 20 kilo geleden. Maar ook 20 jaar geleden, geloof ik. Maar ben je zo afgevallen dan de laatste tijd?
Ik moest zeggen dat ik na mijn vakantie 10 kilo kwijt ben. Leuk dat je het vraagt.
Ja. Nou, het is inderdaad in je bekje wel een beetje te zien. Hoe heb je dat gedaan?
Ik ben met een personal trainer aan de gang gegaan en mijn eten wat... wat opletten. Dus ik ben blij dat het van daarin en niet andersom.
Ja. Spannende verhalen allemaal, jongens. We gaan het lekker hebben over Feyenoord, Sparta, Excelsior, Dordrecht. Want voor die twee clubs gaat het seizoen vanavond beginnen in de eerste divisie. Leen, wat heeft die Johan Cruijffschaal, wat heeft die Feyenoord nou verder, denk jij, opgeleverd? Behalve die tastbare prijs qua voetbal.
Nou, het is lekker natuurlijk dat je het eerste officiële moment gehad hebt. Ja. Dus de spanning is net even iets minder. Wat heeft het opgeleverd?
Heb je er wat van opgestoken als ploeg?
Ik denk dat sowieso, altijd wel. Maar het is gewoon lekker dat je begonnen bent. En de aankomende weken zullen er nog gekke uitslagen zijn, gekke dingen zijn. Want een voorbereiding van 5-6 weken is te kort met een nieuwe trainer, een nieuw elftal. Dus hij zal er vast wat opgestoken zijn. En de aankomende weken zullen er vast nog wel een aantal momenten zijn waarbij menig Rotterdammer zich achter de oren gaat krabbelen. En dat moet allemaal nog vallen. Spelers moeten elkaar nog wat beter leren kennen. Dus er is zeker wat opgestoken. Maar wat, dat moet je aan de trainer vragen.
Ja, en die trainer die wil wel duidelijk meteen zijn eigen stempel drukken. Is dat logisch als je binnenstapt bij een nieuwe club? Hè? Hij doet dat dan met een wat gewijzigd spelsysteem.
Ja. Is gedurfd dat je dat doet, want het is natuurlijk best wel succesvol geweest. Ik hoop dat hij er de tijd voor krijgt. Grappig is, wij speelden ook tegen Feyenoord onder 21 met Barendrecht. Pascal Bosgaard, daar trainer. En daar zag je, die moeten hetzelfde doen als het eerste. En daar hadden wij toch wel de eerste 25 minuten echt wel heel veel moeite mee. Een heel lastig systeem. Dus als dat er echt ingeslepen wordt en Feyenoord die kan fit blijven, want de blessures zijn er ook alweer een paar bijgekomen, dan is het wel een heel leuk en interessant systeem om tegen te spelen.
Maar is het nou heel veel anders ook, dat systeem, als je het in opbouw bekijkt? Hè? Want vorig seizoen zagen we ook vaak dat Truiden al doorschoven naar het middenveld. En ze ook al in een soort 3-4-3 kwamen.
Ja, en toen kwamen de backs wat meer aan de binnenkant te spelen. Nog wel even echt achterin in een kommetje. Dus het is wel, maar ook in het druk zetten is het net even wat anders, wat sneller. En, maar ja, dat betekent ook wel dat er in omschakeling weer gaten komen te liggen. En ja, dat is een kwestie, denk ik, dat het een beetje afgestemd moet worden. En de tegenstander is natuurlijk bepalend, want PSV is natuurlijk ook niet slecht. Dus ik denk dat dit systeem met name tegen de wat mindere tegenstanders best wel wat kan helpen. Ja.
Zoals tegen Willem II dus bijvoorbeeld morgen. Kun je je voorstellen dat hij het doet? Je zou ook kunnen denken de succesvolle weg die ingeslagen is gewoon voort te zetten.
Ja, maar dan boek je eventueel succes met het werk van een ander, denk ik. En ik denk dat juist als trainer zijn die heel graag je stempel wil drukken, jouw speelwijze heel erg naar voren wilt laten komen. En ze zijn uiteindelijk niet voor niets bij hem uitgekomen. Dus ik denk dat daarin vanuit de club ook is uitgesproken naar hem van... hey, wij vertrouwen jouw speelwijze, jouw tactiek en die mag je volledig gaan implementeren bij Feyenoord. Dus ik zou niet weten waarom hij voort zou beduren op andermans werk.
Mm-hmm. Ja, goed. En in de jeugd worden dus inderdaad ook doorgezet. Dat is toen Slot kwam ook gebeurd. Hè. Toen werd er vol druk gezegd, ook bij de jeugdelftallen. En nu gaat de jeugd dus ook, zoals onder 21, ook 3-4-3 spelen.
Ja, ik denk dat dat de enige is wat je moet doen in je jeugd. Die moeten hetzelfde spelen, want die moeten het Feyenoord-DNA krijgen. En nou, nu is dat...
Maar het is zo opvallend, Len. Ja, en ik zeg dit als ik vraag me dit af als buitenstaander. Dat je, er komt een nieuwe trainer. Dat zijn uiteindelijk overwegend passanten. Ja. Dat je dan toch je hele visie en structuur... ook in de jeugdopleiding daar dus op aanpast.
Nou, ik weet niet of dat de hele visie en structuur... Het is tactisch.
Qua voetballen.
Wordt er wat anders gevraagd. En dus dat kan je vreemd noemen misschien wel, of apart. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer richting de toekomst. Misschien is dit wel het systeem van de toekomst. Want 5-3-2 was er ook opeens. En is nu ook wel een aardig systeem wat er... wat veel clubs spelen. Dus misschien is dit wel voetbal van de toekomst.
Wie weet. Hoe is het met de fitheid in aanloop naar de competitiestart morgen tegen Willem II?
Nou, wat wel fijn is dat Gijs Smal en Julian Carranza weer bij de selectie zitten. Dat is denk ik sowieso wel prettig. Dat, zeker voor ook voor wat Gijs Smal. Die heeft een groot deel van de voorbereiding gemist. Omdat hij, toen hij zelf al begon, alvast met trainen, al geblesseerd raakte. Die zijn in ieder geval beschikbaar. Nou, Hartman weten we, dat is natuurlijk een lang verhaal. Dat gaat nog wel tot ongeveer januari sowieso duren. En Trauner is er niet bij, dus dat ziet er op zich wel goed uit.
Oké. Nou goed, het gaat veel, en nu net in de eerste minuten van deze uitzending natuurlijk ook, over dat wat gewijzigde systeem van Feyenoord. 3-4-3 zou je kunnen zeggen. En dan is de vraag, is dat ook een goed systeem als je tegen een elftal speelt dat jou de bal gunt? Zoals bijvoorbeeld morgenmiddag zal doen Willem II.
I think yes. Honestly, I know formation is a big talk, also here and everywhere, and it's fair enough. But I think, especially from an offensive perspective, I think it's important to understand positions are floating on the offensive play. It's not just about a 3-4-3 and having players in those positions. It's the starting positions. Then the ending positions are maybe different. You saw it also last year. I think you guys played a 4-3-3. But if you look at the build-up, how did you build up? Most of the time. You build up with three.
Ja, ja. Ja, nou, dat is wat jij net eigenlijk ook al een beetje zei. Even aan de oud-verdediger aan tafel, met z'n drieën achterop. Hoe anders is dat verdedigen als traditioneel met z'n vieren?
Ja,
heb je het wel eens gedaan moeten doen?
Jazeker.
Ja? En hoe lang duurde het voordat het
ligt
goed
ook,
voelde?
Dat ligt ook wel een beetje aan je wingbacks. Hoe verdedigd zijn die ingesteld? Hoeveel wil je lopen? Met z'n drieën achterop... of eigenlijk vijf, is makkelijker. Maar soms zeggen we wel eens verdedigers dat ze het moeilijker vinden. Ja, moeten ze de hoek in. Ja. Ik denk juist, als je goed kantelt, is dat niet zo moeilijk.
Hoe vond jij dat om te doen? Hoe vond je het zelf?
Nou, ik was heel goed in. Ja.
Ik probeer in te schatten in hoeverre het nou een enorme verandering is.
Ik was een speler. Kijk, ik was natuurlijk niet de allerbeste voetballer. Dat kunnen we allemaal aan tafel wel beamen. Maar ik was wel altijd bezig met het team neerzetten. En dan maakt het mij niet zoveel uit of je nou 4-3-3 speelt, 4-4-2 of 5-3-2. En dat zegt de trainer, Priske zei dat net eigenlijk ook. Het maakt niet uit wat er op papier staat. Bepalend is wat doe je als je de bal hebt en wat doe je als je de bal niet hebt. Want een poppetje naar voren of naar achter, dan kan het hele systeem op de schop gooien. En ik was altijd wel in het veld bezig met het elftal neerzetten. En zo goed mogelijk, zodat ik zelf zo min mogelijk hoefde te lopen.
Ja, helder. Laten we eens doorgaan over die verdedigers. Om te beginnen, Geertruida. Wat voorzie jij wat er met hem gaat gebeuren?
Nou, we hebben het al eerder over gehad. Er zijn twee opties voor hem. Of bijtekenen. Feyenoord heeft hem dan een aanbieding gedaan. Het is alleen de vraag of hij dat dan ook gaat doen.
Aanbieding om contract te verlengen?
Ja, Feyenoord heeft hem een contractverlenging aangeboden. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij nu zoiets heeft van... ik heb het nu een aantal jaar goed gedaan. Er wacht misschien wel een stap naar een grote club. En als hij dus niet wil verlengen, dan zou dat betekenen dat hij dus dan zou moeten gaan vertrekken, hoor, als je er nog een bedrag aan over wil houden.
Ja, en hoe hoog zou dat bedrag dan eigenlijk zijn? Want hij heeft nog 10 maanden een contract. Ja. Dat is natuurlijk niet zo heel erg veel.
Nee.
Maar goed, uiteindelijk ook wel weer de statuur van een international.
En vaak de aanvoerder natuurlijk in de laatste periode ook bij Feyenoord. Ja, ik vind het lastig om daar een bedrag aan te hangen. Ik heb wel gekeken, transfermarkt, daar wordt heel vaak naar gekeken. Daar wordt je op 32 miljoen geschat. Maar voor een speler met 10 maanden contract gaan ze natuurlijk nooit 32 miljoen euro betalen.
Nee. Dus dat zal dan eerder... Villa wordt genoemd, hè, in de Premier League.
Dat zal dan eerder misschien de helft zijn of misschien de 20 miljoen, ik weet niet.
Ja. Zouden ze zich daar staande houden in Engeland?
Ik denk in voetballend opzicht zeker. Het is alleen een... een competitie waarin het tempo ontzettend hoog ligt. Ik denk bijna niet vergelijken met in Nederland. Daar waar we in Nederland ballen veroveren en vooral balbezit willen houden, ligt de tempo daar gewoon net iets hoger. Een dubbel programma heeft hij nu inmiddels ook wel. Hij is ook wel aangewend. Ja. Alleen een dubbel programma op dat niveau, met dat tempo, dat zou denk ik wel aanpoten zijn. Alleen daar heeft de trainer ook wel wat meer keuze. Dus zal die hier en daar misschien ontzien worden. Ik denk dat hij voetballend, wat ik net zeg, niet tekort zou komen. Maar puur verdedigend, fysiek op zich, zal die flink aan moeten poten, denk ik.
Ja, en hij heeft natuurlijk de gave van de multifunctioneel inzetbaar zijn. Dat is goed. Die mogelijke contractverlenging, is dat dan toch ook vanuit de gedachte, met hem erbij gaan we waarschijnlijk Champions League halen. Hè? En dan heb je die inkomsten sowieso gewoon binnen volgend jaar.
Ja, Feyenoord heeft denk ik geen andere keuze. Want zo'n speler als Geertruiden, die haal je ook niet zomaar terug.
Nee.
Een hele leven al bij Feyenoord. Dus ja, ik denk dat Feyenoord de enige keuze is om een nieuw contract aan te bieden. Doe ze goed.
Maar goed, je hebt dan dus Geertruiden, Beelen en Hansko voor die drie centrale verdedigersposities. Wat zit daar dan achter? Wat nou als een van die mannen of vertrekt of een keer wat overkomt en geblesseerd raakt?
Ja, op dit moment heb je daarachter dan Mitchell. Nieuwe speler die bij Feyenoord is gekomen. Casandillo heb je natuurlijk nog. Die is teruggekomen van een verhuur naar Oostenrijk. En je hebt nog Tsungi, die dan van FC Dordrecht weer is teruggekeerd. Heeft het daar goed gedaan. Maar ja, de stap van FC Dordrecht het goed doen naar Feyenoord en Champions League en in de top van de Eredivisie meespelen is denk ik ook nog wel heel groot. Dat vind ik van Casandillo trouwens hetzelfde. Dus ja, dan is dat best wel dun.
Moet daar kwaliteit bij?
Ja, natuurlijk moet daar kluiten. Zeker als je gaat kijken naar Hansko. Die heeft het fantastisch gehaald en op het EK bij Feyenoord in alle wedstrijden zo'n beetje gespeeld. Belen laat zich natuurlijk nu ook goed zien vorig seizoen. Hij kwam eigenlijk door blessures aan spelen toe en heeft het echt heel goed gedaan. Dus ik ben ook wel echt wel benieuwd hoe hij zich door gaat ontwikkelen. En als je dan inderdaad, stel dat Geertruida ook weggaat, dan heb je dus echt wel serieus werk aan de winkel om dat op te vullen.
De naam van Sepp van den Berg valt van Liverpool. Hoe concreet is dat?
Ja, Feyenoord is al langere tijd al gecharmeerd van hem, volgt hem ook al langere tijd. Er zijn natuurlijk veel meer clubs die hem willen hebben. Zeker als je hem wil kopen, dan zit er echt wel een flink prijskaartje aan vast. Dus 22 jaar, heeft Forrest een heel veel
zullen
gespeeld.
Zullen hem kopen? Zouden we dus niet willen huren? Want Liverpool heeft hem de afgelopen jaren vooral verhuurd, hè? Duitsland met name.
Ja, maar ik vraag me af of dat haalbaar is. Omdat de prijzen die je dan langs ziet komen als het gaat om het kopen van Sepp van den Berg echt wel extreem voor zijn, voor Feyenoord begrippen. Hij heeft het vorig jaar heel goed gedaan bij Mainz. Veel wedstrijden daar ook gespeeld. En ik denk dat er heel veel concurrentie is. Dus ik vraag me af. Hij wil misschien zelf nog wel voor zijn kans gaan bij Liverpool. Hij heeft het goed gedaan in de voorbereiding daar. Alleen dat hij daar gaat spelen lijkt me niet zo heel groot.
Brian Priske, de trainer, die wilde over die mogelijke interesse in Van den Berg niet al te veel kwijt.
We need to do. We need to look for reinforcements. We need a bit more quality in. I'm definitely happy with the squad, but as I also mentioned, we didn't win last season, and at the same time we lost Mats and Minte. So I think it's obvious that we are trying to replace them. And as I said, it's not easy. It's two quality players who are now in the Premier League. So if you need to replace them one to one, then it means we need to find a player from the Premier League, and that's not easy to bring him to Feyenoord, even though we're an amazing club.
Is hij wel iemand waar jij gecharmeerd van bent, bijvoorbeeld?
From some of the players that Dennis has been bringing up to the table.
Yeah, Sepp van den Berg, bijvoorbeeld.
Yeah, it's a really good question, man. I think you know me already. I'm not going to talk about what if and who's maybe and all this.
Je moet gewoon maandag even aan Slot te vragen, als je toch daar bent.
Wat zeg je?
Als je daar maandag toch bent, vraag het dan gelijk even aan Slot. Of Van den Berg naar Feyenoord mag.
Ik heb maandag een afspraak met Arne Slot inderdaad voor een uitgebreid interview in Liverpool. Nou, dan kan ik het.
Moet er iemand nog je koffers dragen?
Nee, doe ik zelf. Goeie, ga ik maandag doen. Overigens, daardoor ben ik komende maandag bij wijze van grote uitzondering een keertje niet aan deze tafel. Maar dan is Frank, dus dan komt het ook allemaal goed terug door over Sepp van den Berg. Die impuls, die kwaliteitsimpuls, even los of dat naar Van den Berg wordt, die is nodig toch wel achterin bij Feyenoord?
Ja, zeker. En ik denk ook niet dat je heel lang moet wachten. Want als je op het laatste moment of Hanko of Geertruida kwijtraakt, dan wordt er dadelijk nog een paniek aankoop. Dus ik zou zeggen, gewoon zo snel mogelijk in orde maken. Want op dit moment is het te dun.
Dat Slot zei dat toen toch ook, als je echt stappen wilt maken als Feyenoord zijnde, dan moet je echt gewoon directe versterkingen gaan halen voor de basis. En op dit moment hebben ze die nog niet. En je hebt nog wel even tijd, maar er gaan dadelijk ook weer jongens weg. Die worden dan uiteindelijk weer vervangen. Dan moet er nog steeds wat bij.
Ten opzichte van vorig jaar zijn ze er minder van geworden, nu Trauner geblesseerd is geworden. En ze zijn met drie centrale gaan spelen. Ja. Dus je hebt er eigenlijk nog meer nodig.
Mario, wat zou jij Justin Bijlo adviseren?
Ik Ja, als hij weg kan, dan zou ik wel weggaan. Ja. Kijk, hij heeft natuurlijk... hij heeft het de keren dat hij fit was, heeft hij het hartstikke goed gedaan. Uiteindelijk heeft het hem denk ik wel een beetje zijn kop gekost bij Feyenoord. Ja, je belandt dan nu op een zijspoor. Ik denk een perfect moment om, om ergens anders een frisse nieuwe start te krijgen. En daarvoor je kans te gaan.
Het heeft wel iets Franks, hè? En tegelijkertijd is het ook wel knap van Willem Reuter dat hij hier zo'n kind van de club, een jongen die sinds 2017 bij de selectie zit, dat hij die er uiteindelijk toch uitgespeeld heeft. Dat doet wel een beetje zeer.
Ik vond het vooral apart dat hij bijtekende. Dat zag ik niet aankomen, want hij was best wel uitgesproken van... Ja, ik wil eerst de keeper worden, ja. Ik ga weg. Nou, die kans was niet groot bij Feyenoord, maar ja, ontzettend knap.
Willem Reuter bedoel je dan, hè?
Wat zei ik dan?
Ja, dat hij bijtekende. Nee,
oh, zo, ik, ja, Willem Reuter. Ja. Dat bedoel ik.
Maar zou er niet achter de schermen al iets daarin gezegd zijn van... joh, als je bijtekent, dan...
Hoor je eerst de keeper?
Nou ja, krijg je een streepje voor. Bijlo keerde ook later terug door het EK.
Ja.
Heeft de trainer maar kort gezien?
Kan je toch niet maken. Richting Bijlo ook.
Als
je
dat ze zullen het ook nooit zeggen. Maar nee. Als dat zo is. Hè?
Ik vind het knap. En toen ik hem tegen PSV zag, dacht ik... Nou, zware wedstrijd had hij. Een paar verkeerd instappen. Diepte verkeerd. Uiteindelijk toch wel de held geworden met een penalty stoppen natuurlijk. Maar, ja, ik zou,
en die geweldige redding van die bal van de Jong. Hè? Dat was weliswaar buitenspel, maar die pakt hij wel erg goed.
Ja, ik zou bij als Bijlo misschien een nieuwe omgeving. Een keer... een frisse start maken. Ja.
Nou, en spelen toch? Vooral spelen.
Ja, hij is toch veel te goed om op de bank te zitten.
Tuurlijk.
Hij zei ook, hij is ambitieus en wil zijn plek in Nederland zelf ook weer terug.
En ik denk niet dat Feyenoord zegt van... Oké, Willem Reuter speelt in de competitie. Jij pakt de Champions League en de beker. Dat gaan ze niet doen. Nee. Dus ja, dan moet je eigenlijk weg als keeper.
Geen keepersrelatie.
Niet zoals bij Heerenveen.
Nee. Er is wel door Feyenoord een speler aangetrokken deze week. Gabriele Paralanti, 20-jarige middenvelder. Wat weten we daarvan? Behalve dat hij naar Dordrecht gaat direct.
Ja, nou, hij komt van Triestina. Dat is dan weer de club waar de oud-trainer van FC Dordrecht, Michele Santoni, naartoe is gegaan. Hij heeft dan uiteindelijk ook de mensen bij Feyenoord getipt van... Hey, dit zou wel eens een jongen kunnen zijn. En zo is hij uiteindelijk in beeld gekomen en deze kant op gekomen.
Maar het belooft dus een zeer talentvolle speler
zeker,
te zijn.
Ja, zeker. Ja. En uiteindelijk dus nu bij Dordrecht om daar minuten te kunnen maken. En dan hopelijk de stap weer te maken naar de Kuip.
En gaat Leo Sauer naar NAC?
Die kans is heel groot. Hmm. Ja, die kans is heel groot. Dat hij in ieder geval op huurbasis in de komende, komende week... dat rond gaat komen en dat hij uiteindelijk de stap gaat maken op huurbasis naar NAC. Want wat denk ik goed ook zou zijn, hè, voor hem.
Ja, minuten maken.
Ja,
welke jeugdspelers, denk jij, gaan ook echt minuten maken de komende tijd? We hebben Bezegio gezien, bijvoorbeeld in de basis tegen PSV zondag. Dat deed voor mij hartstikke goed.
Ja, nou, die vooral, denk ik. Ik denk dat dat wel iemand is, de one to watch, zoals ze dat dan zo vrij noemen. Omdat hij het in de voorbereiding goed heeft gedaan. Ook tegen PSV goed heeft gedaan. Milambo zit daar denk ik nog net een klein tikje achter. Heeft het ook goed gedaan in dat half uurtje waarin hij speelde. Maar ik denk dat Segio net iets verder is in zijn ontwikkeling. Ook fysiek, hè? Hij is niet heel groot. Maar als ik hem zo een paar keer de duels in zag gaan tegen PSV... tegen toch wel sterke gasten. Denk ik, nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Nou ja, hij is 20 jaar, heb ik dat goed?
Ja,
volgens mij wel. Dat is, als je echt een groot voetbaltalent bent, toch eigenlijk een leeftijd... dat je er eigenlijk wel moet staan, toch? Dat je eigenlijk wel basis moet voetballen. Als je echt...
Nou, ik denk dat,
de top gaat worden.
Nou, ik denk dat het voor je ontwikkeling op die leeftijd wel het belangrijkste is... dat je heel veel gaat spelen. Anderzijds, als jij bij een titelkandidaat van Nederland dag in dag uit traint... en misschien als vierde middenvelder wekelijks je opwachting mag maken... en misschien wat meer minuten kan maken in de beker... of misschien wel gaat spelen, wie weet... dan is dat ook niet een hele verkeerde keuze, denk ik. Kijk, het zou misschien voor zijn volwassenwording... zou het ook goed zijn om een keer bij een ploeg te gaan spelen... waar ze minder baldominant zijn... en waar die ook andere facetten van het spelletje gaat moeten leren beheersen. Maar goed, het is denk ik zeker geen straf voor een jongen van die leeftijd... om net geen basisspeler te zijn bij Feyenoord.
We gaan eens zien hoe hij zich gaat ontwikkelen. Hoe keek je eigenlijk naar de spits van Feyenoord afgelopen zondag? Giménez met 2 goals en een hele mooie assist.
Ik vond hem een hele frisse indruk maken. Ik weet niet hoeveel rust hij heeft gehad, maar...
Hij is getrouwd.
Nou, misschien is dat het wel. Misschien voelt hij zich helemaal herboren.
Roze wolk.
Ja, ja. Nou, hopen dat hij dit vast weet te houden. Want dit is wel weer een beetje de Giménez zoals we hem vorig jaar de eerste seizoen zelf zagen. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang hij dit vol gaat houden.
Ja, nou ja, voor Feyenoord hopen zo lang mogelijk. En als het even niet vol te houden is, dan is daar natuurlijk altijd een tweede spits. Ayas Ueda. Hoe komt het toch, mannen, dat we van hem nog niet hebben gezien... wat wel zijn belofte is, hè? Daar is een hoop geld voor betaald.
Ik denk dat zijn speelstijl, of de speelstijl waar hij succesvol mee is geworden, een beetje haak staat op de manier waarop Feyenoord speelt.
Oké, maar wat was dan zijn specifieke speelstijl?
Zijn vorige club, ik ben de naam even vergeten.
Cercle.
Dat was een club met de minste veroveringen op balhelft
tegenstander.
En met vooral heel veel goals vanuit de counter en de omschakeling. En bij Feyenoord speel je bij een baldominante ploeg. Zet je vooral hoog druk op helft van de tegenstander. En ik denk dat hij in de wat kleinere ruimtes gewoon iets minder tot z'n recht komt dan in de wat grotere ruimtes. Omdat het een hele dynamische speler is.
Maar je krijgt toch ook juist bij een club als Feyenoord ook veel meer kansen dan?
Ja, dat zou je zeggen. Alleen voor mijn gevoel heeft hij gewoon wat meer moeite met het opereren als spits in de wat kleinere ruimtes. En heeft hij gewoon wat meer baat bij grote ruimtes, meer vrijheid in zijn looplijnen. En misschien wat meer reactievoetbal. Misschien is dat het. Het kan ook gewoon zijn dat hij nog moet aarden en moet wennen aan de speelster. Want er zijn meerdere spelers die aan het begin moesten wennen.
Ja, een jaar, hè?
Ja, dat wel.
En
maar hij is natuurlijk
ook.
Ja, dat wel. Hij is natuurlijk wel ook een tijdje geblesseerd geweest.
En nagenoeg weinig minuten.
Weinig minuten ook nog. Het is zonde, want ik vind het wel een hele goede spits.
Ja, zeker. En voor mij een hele fatsoenlijke jongen. Heel sportief ook, want als hij hard op zijn hoofd valt, en hij viel hard in die wedstrijd tegen PSV, denkt hij op een gegeven moment, het gaat toch wel weer. En daar krijgt hij dan een gele kaart voor. Ja, terwijl die jongen juist sportief wil zijn.
Ja, maar dat sloeg echt helemaal nergens op. Hij heeft last van zijn hoofd en als ik Leen nu een tik geef, dan denkt hij ook, oh, het doet zin. Na twee tellen denkt hij, oh, het gaat eigenlijk wel weer.
Ja, maar hij viel echt lelijk.
Ja, maar dat is toch logisch dat hij dan even blijft liggen?
Ik denk dat de scheidsrechter zich gewoon gepiepeld voelde. Die zat er zelf sowieso niet zo lekker in, volgens mij, die wedstrijd.
Dat is...
En stond Feyenoord toen voor op dat moment? Of Feyenoord had best wel wat tijd aan het rekken geweest natuurlijk. En pijntjes. En toen dacht hij, nu is het klaar. Nu ga ik me niet naar mij laten piepelen.
Ja. Ja.
Het zag er heel ongelukkig uit.
Ja. Maar goed, gele kaarten worden dan gegeven. En we weten nu, de competitie gaat beginnen. Er is weer een bijeenkomst geweest in Zeist. Met de sportjournalistiek, de voetbaljournalistiek. Alle regeltjes weten we weer over Hens en over klagen. Krijg je gelijk een gele kaart. Gaan we dat 10 maanden volhouden, Leen?
We hebben geen keuze.
Nee?
Ja, we hebben geen keuze. Ik vind het verschrikkelijk. Emotie hoort erbij.
Ja.
En ik ben heel erg benieuwd... of er één lijn getrokken gaat worden. En dat is vaak niet zo.
Maar ben jij voorstander van dat wel iedereen mag klagen bij de scheidsrechter?
Ja, wat is klagen?
Nou ja, ik bedoel, met zeggen dat je er niet mee eens bent.
Met z'n zes op de scheidsrechter toe lopen, dat vind ik niks. Ja. Maar als er iets gebeurt, dat je een ding eens tegenkrijgt en je gooit de bal een keertje tegen de grond en die omhoog stuitert, omdat je net even verdomme... Ja, daar moet je niet gelijk geel voor trekken. Je moet een beetje spelletje aanvoelen. We hebben Geert en Oude hebben we nu een paar keer gehad als scheidsrechter. Fantastische scheids.
Hij kijkt, ja. Want hij zit hier regelmatig.
Hij zal binnenkort wel bewarendrecht pleiten.
Ja. 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 Ja.
Maar Geert, echt waar, weet je...
Maar Geert heeft hier vorige week gezegd, ik ga gewoon als mensen komen klagen. En ze zijn niet aanvoerder.
Hij voelt het wel aan.
Precies.
En dat hebben we bij ons in de tweede en derde divisie ook heel veel. Je hebt wat ervaren scheidsrechters. En je hebt jonge mannetjes. En dat bedoel ik niet denigrerend, maar gewoon jong talent. Die worden begeleid. Daar zit zo'n wereld van verschil in. En daar gaat het mee om. Weet je, ze moeten gewoon één lijn trekken. En als ik dan afgelopen zondag zie... bij het eerste moment, volgens mij de 1-1 was het, of de 1-0 was het.
Ja, ja.
Er kwamen gewoon 5-6 man, die gingen achter hem aan. Uiteindelijk kreeg alleen wel een reutegeel. En voor de rest niet.
Vanwege die overtreding op Seruki.
Dan moet je gelijk een man zijn. Dan moet je ze ook gelijk van de regels doen. Ik vind het niks.
Ja,
maar
ik vind het ook echt helemaal niks.
Het is de regel, moet je doen ook.
Ik vind ook dat je sowieso niet moet zeuren op het moment dat het spel nog bezig is. In dit geval van Feyenoord.
Ja, dat sowieso.
Ja.
Maar doorverballen.
Ja, gewoon doorverballen. En dan daarna kan je altijd nog. Nou ja.
Er is zoveel grijs gebied met dit soort dingen. En ik bedoel, de KNVB beslist het. Ook met de bekertjes. Nou, volgens mij is dat minder geworden. Dus misschien wordt het klagen ook wel wat minder.
Maar ze gaan er wel mee door met die regel. Ja. Het spel wordt stilgelegd als er een bekertje op het veld landt. Dat gaat in de Kuip denk ik gebeuren, want dan hangen gewoon nog steeds netten, toch?
Nee.
Nee, zijn ze weg?
Nee. De netten zijn weg. Dus die zien we gelukkig niet meer. En Feyenoord heeft gezegd, zolang het goed blijft gaan. En als er één keer wel weer wat
Europees
gebeurt,
voetbal denk ik dat ze wel komen.
Ja, ik denk dat ze daar geen risico willen zullen nemen. Maar bij die andere wedstrijden, zolang het goed blijft gaan, dan blijft het zo. En anders komen die netten terug en blijven ze voorlopig weer staan.
Alsjeblieft hopen dat dat niet hoeft. Goed, we gaan Feyenoord morgen zien op zaterdag. Om 16:30 tegen Willem II. Sparta zien we zondagmiddag om 14:15. 11:15 op bezoek bij Heracles. Wat doe jij nu tegenwoordig bij Sparta?
Ik ben assistent trainer bij Jong Sparta. Dus ik assisteer Jeff Stans dagelijks.
En dan spelen jullie in de tweede divisie in de competitie. Hoe betrokken ben je dan ook bij het eerste?
Ik ben eigenlijk gewoon volledig gefocust op Jong Sparta. En ja, met één heb ik persoonlijk niet zo heel veel te maken. Jeff natuurlijk wat meer. Omdat af en toe gaan de spelers van één die doen mee met ons. Of jongens van ons die doen mee met één. Met name in de voorbereiding. En altijd wel een terugkoppeling hier en daar over de ontwikkeling van bepaalde jongens. Maar goed, dat is vooral op Jeff's konto. En ik hou me echt vooral bezig met de ontwikkeling van de spelers bij Jong Sparta zelf.
Ja, dus jij kunt gewoon een mening hebben over alle spelers van Sparta 1 aan deze tafel?
Ja, ja.
Oké, okay, nee, dan spreken we dat met deze even met elkaar af.
Niet,
nee, precies. Laten we het hebben over Sparta. Die hebben een uitstekende voorbereiding gehad. Eigenlijk alleen gelijk gespeeld tegen ADO. Verder alles gewonnen. Dus tevredenheid bij de trainer.
Zeker. We hebben een lange voorbereiding achter de rug. Denk ook een geslaagde voorbereiding. Waarbij we hebben kunnen werken aan ons spel. En tegelijkertijd spelers fit krijgen. Nauwelijks geblesseerden gehad. Dus in dat opzicht tot nu toe een vlekkeloze voorbereiding.
Je hebt ook nog steeds de boel toch compleet. Het is nog een maand te gaan. Er gaat nog veel gebeuren. Daar hoeven we niet weer helemaal diep op in te gaan. Maar is dat wel toch ook lekker, want heel veel patronen en automatismen zitten gewoon nog in dit team.
Ja, tuurlijk. We hebben vorig jaar ook een beetje in deze fase gezeten. En toen ging op het laatste moment ging Vito van Krooi weg. Nu weet je het ook niet. Je kan naar alle waarschijnlijkheid starten zoals je dat wil. Maar gedurende de komende weken kan dat nog veranderen. We gaan het afwachten en dan passen we gewoon iemand anders in.
Leen, waar hou jij nou rekening mee wie er nog gaan vertrekken? Als het gaat om de Sparta-spelers, Lauritsen, Olij, Kittelano, Verschuren.
Ja, precies die.
Alle vier? Denk je dat ze echt alle vier weg zullen gaan?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat Sparta dat toelaat.
Nee,
dat zeker niet.
Zeker niet drie weken voor het einde van de transferperiode.
Precies.
Kittelano langer uit geweest ook natuurlijk.
En Sparta heeft natuurlijk ook wat te bieden. Ik bedoel, ze zijn ontzettend aan het groeien. Dus het is ook, denk ik, voor die spelers geen straf om te blijven. Alleen ja, Nicolai die zou toch denk ik wel een keer een stapje willen maken.
Ja. En toch gebeurt het maar niet alleen. Hoe komt dat toch?
Ja, feitelijk gezien omdat er geen club zich meldt.
Nee, ja, dat is correct. Dat is juist. Mij verrast dat wel.
Maar met keepers is het vaak zo.
Maar is het niet overal gewoon heel rustig?
Ja. Er moet toch eerst inderdaad beweging komen in die markt, weet je, als er wat geschoven wordt.
Ja. Bij keepers is het altijd gewoon een kwestie van schuiven. Dan gaat er daar een keeper weg, dan kan die weer een transfer maken. En dan wordt hij hier en daar een beetje geschoven.
En kijk nu even naar Van Gassel, hè. Ook een fantastisch seizoen gedraaid bij Excelsior. En vanmiddag staat hij gaat niet keepen bij NEC. Wordt tweede keeper. Ja, hij weet nu wel bij Sparta wat hij heeft.
Ja.
Want in de buurt, heeft naar zijn zin, wordt gewaardeerd, aanvoerder. Ja, soms moet je ook gewoon lekker koesteren wat je hebt.
Ja.
Maar ja, je hebt ook ambities natuurlijk. Je wilt toch ook kijken waar de lat uiteindelijk ligt. Als je bij de voorselectie van het Nederlands elftal komt, dan kan toch die lat misschien wel wat.
Hoe oud is die?
Ja, hij is volgens mij 28.
Ja, moet dus zijn beste jaren nog komen.
Ja. Zou het niet zo zijn als Olij naar Ajax gaat, dat hij daar gewoon eerste keeper wordt?
Nou, ik ben...
Jeroen is nu weg.
Ja, ik ben vooral benieuwd hoe lang houdt een Pasveer het vol.
Ja.
Dus ik persoonlijk denk dat zoiets een hele goede stap zou zijn van Nick. Maar goed, het is precies wat jij zegt.
Als Bijlo weggaat?
Maar moet hij ook niet gewoon spelen?
Richting Feyenoord?
Maar dan zou hij tweede keeper worden.
Ja, maar tweede keeper bij Feyenoord is...
Nee, dat snap ik, maar dan speel je niet.
Nee, ja, en dat is dus elke keer de afweging. Wat komt er voorbij? Komt er iets voorbij? En wat komt er voorbij? Wat is het perspectief? Als die nu nog overgaat, dan heeft hij de hele voorbereiding bij een club gemist.
Mm.
Dus ik denk dat het ook niet prettig is om nu... Ja. Over te stappen. Maar het is lastig. Verschuren die hint al een tijdje ook op een spits als Lauritsen.
Ook? Ja, die kan bijna al naar Italië in de winter.
Kan zo'n spits gebruiken.
Ja.
Wie hadden we nog met Kittelano? Ja, die is nu geblesseerd, dus dat is wel pech voor hem natuurlijk.
Maar wel een geweldige voetballer.
Ja, fantastisch. Ja.
Maar als je kijkt naar het middenveld tennis, waar ze allemaal wel niet uit kunnen kiezen. Maar wat is nou, denk je, als het gaat om te beginnen zondag, zo'n beetje de vermoedelijke opstelling van Sparta?
Nee, wat wij denken is dat Olij uiteindelijk logischerwijs de keeper ook is. Hè? Daar heb je achterin, we zien het hier ook, Van der Kust, Eerthuizen, Quintero en Reed. Middenveld Clement, Verschuren met Tinho. En voorin Nasso, Lauritsen en Negli. En Mito is wel weer beschikbaar natuurlijk, hè, na de Olympische Spelen met Japan. Ja, we denken dus dat Nasso inderdaad gaat starten. Hij heeft ook een goede voorbereiding gehad. Jonge middenvelder die overkwam van Jong PSV, waar hij meer dan 100 wedstrijden voor heeft gespeeld. Ja, zeker dat middenveld ook. Hè. Als je dit dan al inderdaad ziet, Clement Verschuren met Tinho. Ja, daar heb je nog De Guzman, daar heb je nog Baas. Daar heb je nog... vergeet er nog...
Kittelano.
Ja, Kittelano natuurlijk sowieso. Maar als je dan gaat, de keuze is wat dat betreft wel reuze.
Ja. Dat is denk ik een beetje de kracht van Sparta de afgelopen jaren. Is dat ze vooral in de breedte heel sterk zijn. En dat
vooral op het middenveld, Mario.
Nou, op het middenveld ook zeker, maar ik denk ook achterin, voorin. Ik bedoel, een Lauritsen als die wegvalt, heb je een Brim.
Centraal achterin is het ook wel een beetje karig volgens mij nu, hoor.
Ja, nu, weg. Nu dat...
En die Meijs heb je nog, hè, Rick Meijs.
Die is verhuurd aan, hij is verhuurd aan de Italiaanse club, met optie tot koop.
Ja, Salernitana.
Twee linkspoten stonden er tegen NAC in. Dat vond ik nog wel een beetje karig ook.
Ja.
Ik weet niet wat ze op het achterhandje hebben, maar...
Ja.
Nog niet zo gek veel. Nou ja, het is wel interessant hoe het gaat met die Mo Nassau. Die komt dus van Jong PSV. Heeft daar meer dan 100 wedstrijden gespeeld. Dat is eigenlijk nummer 10, hè, aanvallende middenvelder. Ja. Maar wordt dan nu voorlopig even als vleugelaanvaller gebruikt. Jongens, Excelsior en FC Dordrecht, die beginnen vanavond aan de competitie. Alleen Excelsior, hè, denk je nou dat die gebrand zijn om meteen binnen een jaar weer terug te keren?
Ja, dat sowieso. Je wil altijd zo snel mogelijk terug. Maar er is best wel wat veranderd bij Excelsior. De selectie is uit elkaar, de staf toch anders.
Dennis, jij hebt het even paraat, hè? Wie allemaal weg is.
Ja, dat is bijna een hele behangrol. De baas natuurlijk hebben we al inderdaad genoemd. Ja. Goudmijn, de Horemans, Van Gassel zo genoemd. Lamproe, El Yacoubi, Drius natuurlijk. Ja. Parrot die werd gehuurd, nu inmiddels naar AZ. Er kwam ook uiteindelijk wat geld binnen natuurlijk, hè? Door onder andere Drius.
Een van die sterrenkouders op het middenveld, nog een lange tijd geblesseerd. Die van Almere City volgens mij ook.
Duizend, maar die is wel gebleven.
Die is gebleven,
alleen is nu geblesseerd. Maar inderdaad, de kassa rinkelde behoorlijk in Kralingen. Met Drius, Wiever, daar hebben ze natuurlijk wat voor gevangen. Dallinga naar Bologna hebben ze ook wat voor gevangen. Ja. Dat is niet te geloven. Wat hebben ze met dat geld gedaan?
Nou, voorlopig nog niet heel veel uitgegeven, want Excelsior is altijd wel van voorzichtig en verantwoord omgaan om niet een Vitesse-scenario daar te krijgen. Groene Hartjes kwamen over, sowieso van Feyenoord. Warmerdam van Sparta. Blomme van Go Ahead. Bronkhorst van Dordt. En de keeper, Kelvin Raatsi van FC Utrecht. Ze willen uiteindelijk nog wel wat spelers erbij. Hè. 1 of 2 aanvallende spelers. Het mooie vind ik, met rendement en scorend vermogen. Nou ja, jullie zijn ook allebei training. Dat jullie die ook graag wel erbij willen hebben. Rendement en scorend vermogen. Dus ze zijn nog zeker wel aan het kijken. Maar ja, wat ik zeg, ze willen daar vooral zuinig en verantwoord omgaan met het geld.
Complete metamorfose. Mario.
Ja, maar ik denk dat zij op de valreep nog wel leuke spelers binnen gaan halen. Ik denk dat vooral de spelers in deze fase van de zomertransfermarkt zeg maar nog een beetje misschien afhoudend zijn en afwachtend. Maar ik denk de laatste 2 weken dan moeten er echt knopen doorgehakt gaan worden. En dan gaan jongens die misschien in eerste instantie hun twijfels hebben bij Excelsior het ineens wel willen, zeg maar.
Ja, precies.
Weet je, vorig jaar bijvoorbeeld bij ADO kwam de laatste week ineens een stormvloed aan sterkhouders binnen. Ik zie dat ook nog wel gebeuren bij Excelsior.
Nou, ook een technische staf die is dus vernieuwd, hè, met Ruben Nel als hoofdtrainer. En Adrie Koster, die jarenlang trainer is geweest, 6 jaar lang zelfs, die is erbij als assistent. Is dat een goede zaak?
Nou, Ruben Nel die heeft amper achtergrond nog, zeg maar. Hij heeft bij Sparta heel lang gewerkt.
In de jeugd, hè?
Jeugd. Ja. Zelf niet de voetballer geweest. Dus ik denk wel dat het sterk is om een Adrie Koster ernaast te hebben. Ik ken Adrie Koster niet als trainer, dus ik weet niet wat zijn inhoud is.
Nee, maar wel een geweldige staat van dienst natuurlijk.
Precies. Ja. Dus ik denk wel dat het heel sterk is. En met Michel Breuer en Thomas Verhaar, dan heb je natuurlijk genoeg voetbal know-how.
En gezellig ook.
Ja, maar dat is bij Excelsior altijd.
Ja.
En wat Mario zegt, Excelsior die heeft altijd de laatste weken komen er nieuwe spelers. Dus dat zal dit jaar ook gebeuren. Daar hebben ze geduld.
Hey, en FC Dordrecht heeft ook een nieuwe trainer. Die beginnen trouwens vanavond aan de competitie tegen FC Emmen. Hoe zijn die verwachtingen nu daar? Vorig seizoen de knap 4e geworden. En nu?
De ambitie is het linkerrijtje / play-offs. Zeker als je inderdaad die samenwerking met Feyenoord ook ernaast gaat leggen. Dan is het ook logisch dat die ambities daarmee omhoog gaan. Ze hebben dat hartstikke goed gedaan. Ik ben ook benieuwd. Hè. Melvin Boel gaat debuteren als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Dus dat is ook...
Van Jong Feyenoord, hè?
Ja, komt van Jong Feyenoord inderdaad. Ja, dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat. Er zijn natuurlijk ook wel weer spelers, ook daar geldt hetzelfde, die weg zijn gegaan. Ook met de nodige spelers teruggekomen. Als je ziet wie er weg zijn gegaan, Soerij, Go Ahead. De jongens die van Feyenoord zijn gehuurd, Sebawi, Tsungi en Het Zand, die gingen terug naar de Kuip. En Het Zand vuurt aan Heracles. En Sebawi is natuurlijk naar Heerenveen gegaan.
Ja.
Daar heb je nog een hele rits aan spelers. Maar ja, dus er komen ook weer jongens weer terug. Bos, hè, de keeper bijvoorbeeld, die is dan weer terug. Van Oostende, dat failliet is. Darry, Valk en Van der Sluis. Die liepen uit contract bij Feyenoord, zijn nu daarin gegaan. En ze huren natuurlijk ook nog een aantal spelers. Hè, met de Ezeb, Haan, Oostendina, die weer gehuurd wordt. En dan Parlanti, waar we het al over hadden.
Kunnen we het ergens nalezen, Dennis? Want,
ja, het is heel veel. Ik snap
je
het.
Je zit op de sneltrein.
Rijnmond.nl of de Rijnmond-app. Daar staan door collega Sjoerd de Vos goed geschreven verhalen.
Ja, dat is een goed verhaal. Mario, inderdaad, linker rijtje trachten te behalen. Of misschien toch maar enig realisme en zeggen... nou, als we net als afgelopen jaar een keertje niet bij de onderste 5 halen komen... is het ook goed.
Ja, ik denk dat bij Dordt... Kijk, het is, om te zeggen dat ze willen promoveren, dat is heel onrealistisch. Want ja, daar hebben ze gewoon de faciliteiten niet voor en het budget niet voor.
Maar ja, vorig jaar wel de play-offs gehaald.
Dat wel. Ik denk dat zoiets, dat scenario het beste is voor Dordrecht. Omdat ze dan langzaamaan kunnen gaan bouwen aan een wat sterker fundament. Ze aantrekkelijker worden voor spelers om daarheen te gaan en naam te maken voor zichzelf. Dus ik denk dat dat realistisch en ambitieus genoeg is.
Ja, en met BVV Barendrecht beginnen jullie volgende week tegen. HC Hardenberg, ja. Uit of thuis?
Thuis.
Oh, dat scheelt op een kilometers.
Ja.
Maar ja, je moet er toch ook in naartoe.
Blijkbaar moeten we ook uit, ja. Ja. Mooi dat we weer beginnen.
Ja, en op het hoogste niveau. En jij op het hoogste niveau tegen, eerste wedstrijd?
Rijnvogels
in Katwijk.
Ja.
Oké, okay. Nou, veel succes daar al bij mannen. En kom er af en toe eens hierover praten en vertellen. En vooral natuurlijk over het Rotterdamse topvoetbal. Leo van Steensel, Dennis Kanenburg, succes morgen in de Kuip. En Mario, we zien jou snel weer. En succes natuurlijk ook met Jong Sparta. Tot zover deze uitzending. We zijn er maandag dus weer. Dan ben ik er dus even niet. Maar zit Frank hier graag. Tot dan. En een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij en Neco Ship Supply.